Daarna zal u worden voorgelezen vanuit Deuteronomium hoofdstuk 8, de versen 1 tot en met 6. En vervolgens vanuit Matteüs 4, de versen 1 tot en met 11. Dus de schriftlezing is uit Deuteronomium 8, vers 1 tot en met 6. En Matteüs 4, vers 1 tot en met 11.
Alle geboden die ik u heden gebied, zult gij waarnemen om te doen, opdat gij leeft en vermenigvuldigd erin komt en het land erft dat de Heer uw vaderen gezworen heeft. En gij zult gedenken aan al den weg die de Heer uw God 40 dagen, die de Heer uw God deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft, opdat hij u verootmoedigde om u te verzoeken, om te weten wat in uw hart was, of gij zijn geboden zoudt houden of niet. En hij verootmoedigde u en liet u hongeren en spijsde u met man dat gij niet kendet, nog uw vaderen gekend hadden, opdat hij u bekend maakte dat de mens niet alleen van het brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond des Heren uitgaat. Uw kleding is aan u niet verouderd en uw voet is niet gezwollen deze 40 jaar. Bekend dan in uw hart dat de Heere uw God u kastijdt, gelijk als een man zijn zoon kastijdt. En houd de geboden des Heren uw Gods, om in zijn wegen te wandelen en om hem te vrezen. Toen werd Jezus van den geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van den duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker tot hem gekomen zijnde, zeide: indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordende zeide: er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Toen nam hem de duivel mede naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen des tempels en zeide tot hem: indien gij Gods zoon zijt, werp uzelf nederwaarts, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal en dat zij u op de handen zullen nemen, opdat gij niet de enige tijd uw voet aan een steen aanstoot. Jezus zeide tot hem: er is wederom geschreven, gij zult den Heer uw God niet verzoeken. Wederom nam hem de duivel mede op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En zeide tot hem: al deze dingen zal ik u geven, indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Toen zeide Jezus tot hem: ga weg, Satan, want er staat geschreven: den Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel van hem af en zie, de engelen zijn toegekomen en dienden hem.
Tekst voor de prediking van deze morgen vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, en wel in Matteüs 4, daarvan de versen 1 tot en met 4. En we willen die versen nogmaals met elkaar lezen. Matteüs 4, vers 1 tot en met 4, daar luidt Gods woord en onze tekst voor vanmorgen. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker tot hem gekomen zijnde zeide: indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordende zeide: er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Leven is strijd. Dat zijn woorden die in de omgeving van onze woonplaats op meerdere huizen te vinden zijn. Leven is strijd. En daar zouden natuurlijk hele verschillende dingen mee bedoeld kunnen worden. Daar zouden de mensen die dat op hun huis laten schrijven mee kunnen zeggen: in het leven zit nu eenmaal niet alles mee. Je moet rekenen met tegenslag en met moeite. En wil je iets bereiken, dan zul je daarvoor moeten vechten, dan zul je daarvoor moeten strijden. Maar die woorden leven is strijd, die zou je ook kunnen opvatten in een geestelijke betekenis. En daar ligt er een diepe waarheid in die woorden. Namelijk deze: waar echt geestelijk leven is, leven dat uit God is, daar is onmiskenbaar ook altijd strijd. Strijd tegen de zonde, tegen mijn eigen zondige ik. Strijd tegen de wereld om ons heen met al zijn verlokking en al zijn verleiding. Strijd tegen de duivel met zijn listen. En de vraag van morgen is: kent u, ken jij die strijd? Ben je al in de strijd geplaatst? Want van nature is die strijd er niet. Die eerste strijd waar ik u het zojuist over had, ja, die is er wel. We hebben allemaal te maken met tegenslag en met moeite. Vroeger of later krijgt iedereen zijn deel daarvan. Maar die geestelijke strijd tegen de zonde, tegen de duivel, is die er in uw leven, in jouw leven? En als die er niet is, draait u dan met mij in gedachten die spreuk ook nog eens om. Geen leven is geen strijd. En waar geen strijd is, is dus ook geen leven. Geen geestelijk leven. Daar lig ik nog dood in de zonde en in de misdaden. Wat is het nodig, gemeente, dat we daar allereerst bij bepaald worden? Maar wat is het niet minder nodig dat de Heer ons door zijn genade en door de genade van de wedergeboorte gaat plaatsen in de strijd? En in die strijd krijgt het ook betekenis wat onze tekst ons vanmorgen voorhoudt. Want de evangelist Matthäus tekent de Heer Jezus zelf ook in de strijd tegen de duivel. Als de duivel naar de Heer Jezus toekomt met zijn verzoekingen, met zijn aanvechtingen. En over een van die verzoekingen, de verzoeking van de broden, willen we vanmorgen met elkaar nadenken. We letten op drie dingen. In de eerste plaats op de achtergrond van die verzoeking. Vervolgens op de aanval in die verzoeking. En tenslotte op het antwoord op die verzoeking. Dus de verzoeking van de broden. Allereerst de achtergrond van die verzoeking. Vers 1 en 2, waar Matthäus schrijft dat Jezus door de geest in de woestijn wordt geleid en dat hij 40 dagen en 40 nachten vast en daarom honger krijgt. In de tweede plaats de aanval in de verzoeking, vers 3. De verzoeker tot hem gekomen zijnde zei: indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. En tenslotte het antwoord op de verzoeking, want we lezen in vers 4... doch hij, dat is de Heer Jezus, antwoordende zei: er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond van God uitgaat. De geschiedenis die voor ons ligt, die we zojuist gelezen hebben, gemeente, is een bekende geschiedenis. Ik denk dat de kinderen ook allemaal weten wat er met de verzoekingen van de Heer Jezus bedoeld wordt. dat de duivel naar de Heer Jezus toekomt en dat hij probeert om de Heer Jezus tot zonde te verleiden. Maar voordat de evangelist Matthäus ons dat vertelt, begint hij eerst met te wijzen op de achtergrond van de verzoeking. Let u om te beginnen eens op dat eerste woordje van onze tekst, het woordje toen. Dat staat er niet voor niets. Dat is ook een woord dat door de Heilige Geest in de schrift is geplaatst, omdat de Heere daarmee iets te zeggen heeft. Toen werd Jezus van de Geest weggeleid in de woestijn. Wanneer was dat? Dan blikken we even terug in het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 3. En we lezen daar dat op een bepaald moment, vers 13 van hoofdstuk 3, de Heer Jezus vanuit het noorden, vanuit Galilea, naar Judea gaat, naar de Jordaan, om gedoopt te worden door Johannes de Doper. En ondanks dat Johannes de Doper aanvankelijk bezwaren oppert en zegt: maar Heer, dat kan toch helemaal niet, het is nodig dat u mij doopt in plaats van dat ik u doop. Ondanks dat wordt de Heer Jezus toch gedoopt. Hij gaat onder in het water en hij komt ook weer op uit het water. En op dat moment gebeuren er twee heel belangrijke dingen. Want dan lezen we dat de hemel zich opent en dat de Geest van God in de gedaante van een duif neerdaalt op de Heer Jezus en op hem blijft. En op datzelfde moment klinkt er ook een stem uit de hemel die zegt: deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. En als dat gebeurd is, dan, toen, zegt Matthäus, werd Jezus door diezelfde geest die op hem neergedaald was bij de doop in de Jordaan, toen werd Jezus door de geest weggeleid in de woestijn. Dat is de tweede wat de evangelist Matthäus ons wil vertellen over de achtergrond van de verzoeking van de Heer Jezus. Wanneer was het? Na die doop en na de stem die geklonken had en die gezegd had: dit is mijn zoon. Vertelt Matthäus ons ook waar die verzoeking plaatsvond, in de woestijn. Welke woestijn precies bedoeld is, dat is niet helemaal duidelijk. Maar in elk geval weten we wel, het moet een onherbergzame, woeste wildernis zijn geweest, waar niemand van de mensen verkeerde, waar de Heer Jezus dus alleen was. En als hij gezelschap had, ja, dan kunnen we alleen het gezelschap noemen wat de evangelist Marcus in dit verband noemt. Die zegt dat de Heer Jezus daar was bij de wilde dieren. De woestijndieren, hyena's en jakhalzen en schorpioenen en slangen. Wel, in die barre, onherbergzame omgeving, daar is de Heer Jezus, daar moet hij heen, in de woestijn. Helemaal alleen dus. Maar als jullie een beetje bekend zijn met je Bijbel en je hoort dat de Heer Jezus 40 dagen in de woestijn geweest is, dan denk je ook even terug aan het Oude Testament. Aan die hele belangrijke periode in de geschiedenis van het volk Israël, als het volk Israël 40 jaren in de woestijn is. En waarom was het volk 40 jaar in de woestijn? Dat hebben we net in de eerste schriftlezing gelezen. Opdat het volk beproefd zou worden. En er werd nog een ander woord gebruikt. Opdat het volk verzocht zou worden. De woestijn, dat is dus vanuit de geschiedenis van Israël ook de plaats, niet alleen van de eenzaamheid, maar ook van de verzoeking en van de beproeving. En daar moet de Heer Jezus naartoe. In de woestijn. Matthäus vertelt ons nog iets over de achtergrond van de eerste verzoeking. Vers 2. als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. De Heer Jezus heeft dus honger. En die honger heeft een oorzaak, daar zullen we straks nog even bij stilstaan. Maar laten we nu onze aandacht even geven aan het feit dat de Heer Jezus honger had. Weet u waar dat ons aan herinnert? Aan het feit dat de Heer Jezus niet alleen echt, waarachtig de Zoon van God en zelf ook God is, maar dat hij ook waarachtig echt mens geworden is. En als mens heeft hij honger, want hij heeft 40 dagen gevast. En daar wordt in ieder geval mee bedoeld dat hij 40 dagen niets gegeten heeft. Dat is zo ongeveer de uiterste grens voor een mens om te vasten. 40 dagen niets gegeten. En na die 40 dagen heeft de Heer Jezus honger. Dan schreeuwt zijn lichaam om voedsel. En in die omstandigheden gaat de duivel de Heer Jezus verzoeken. Gemeente, daar ligt vanmorgen onderwijs in. Want de duivel kiest de omstandigheden en de momenten van de verzoeking altijd heel erg bewust. Laten we het eens even nagaan in het gedeelte. En laten we dan die drie omstandigheden nog eens eventjes langskomen. De Heer Jezus werd verzocht door de duivel na de doop en nadat die stem uit de hemel had geklonken. Is dat vandaag de dag niet vaak nog zo? Wanneer komt de duivel met verzoekingen in uw leven, kind van God? Is dat niet vaak zo nadat u geestelijke zegen, bijzondere geestelijke zegen hebt mogen ontvangen? Nadat u als het ware, nee niet letterlijk, maar door het woord heen een stem uit de hemel hebt horen spreken? Misschien wel na een avondmaalzondag. Of na die keer dat je in de kerk was en dat je zo heel persoonlijk tot je eigen hart hoorde spreken en de stem van de goede herder mocht opmerken. En direct daarna komt de duivel met zijn verzoeking. Let u ook even op de plaats waar de Heer Jezus verzocht wordt. In de woestijn, we hebben net gezegd, dat is de plaats waar de Heer Jezus helemaal alleen is. Is dat ook niet kenmerkend voor de verzoeking van de duivel? Dat hij een mens vaak ook opzoekt daar waar men alleen is. Eenzaam is. Ja, ik weet het. Er zijn, als het goed is in het leven van Gods kinderen, ook andere momenten in de eenzaamheid. Momenten dat je wel eenzaam bent en toch met God gemeenzaam. Dat je gedachten vol zijn van de Heer en dat je daarom juist uit het gezelschap van mensen weggaat. Dat je je hart wil uitstorten voor de Heer en dat je je daarom terugtrekt. Dat je het woord wil luisteren, wil lezen en daarna wil luisteren in alle rust. En dat je daarom de eenzaamheid opzoekt. Maar dan zouden we kunnen zeggen, dan is de eenzaamheid en de stilte toch op een bepaalde manier gevuld. Maar als dat nou niet zo is, en de eenzaamheid is alleen maar leeg, en je alleen zijn is alleen maar stil, zonder dat de Heere erin is, dan gebruikt de duivel juist die omstandigheid vaak om met de verzoeking van de zonde te komen. Dat kan als je alleen in je vrachtwagen zit. Dat kan als je alleen voor je werk weg moet. Dat kan als je alleen achter je computer zit. En letten we ook nog even op die laatste omstandigheid. Wanneer verzoekt de duivel de Heer Jezus als hij honger heeft? Als hij lichamelijk verzwakt is? Dat doet de duivel vandaag nog steeds. Echt waar. Als hij een mens wil gaan verzoeken met de zonde, dan zoekt hij het moment uit dat zo'n mens zwak is. Dat kan betekenen dat de duivel juist komt op de momenten dat u of jij moe bent. Dat kan betekenen dat hij komt op het moment dat u ziek bent. Dat kan betekenen dat hij juist komt op het moment dat je het psychisch zo moeilijk hebt en dat alles donker is en dat dan de duivel met zijn aanvechtingen komt en zijn vurige pijlen op je afvuurt. En weet u wanneer de duivel ook heel bijzonder komt met zijn aanvechtingen en met zijn verzoeking? Op dat moment dat de zwakheid van een mens zo heel bijzonder openbaar komt, als een mens op zijn sterfbed ligt. De duivel, hij heeft het bij wijze van spreken druk met het bezoeken van sterfkamers. Want daar waar een mens de strijd met de dood te strijden heeft, daar is een mens als het ware zwak en daar komt de duivel met zijn aanvechting en met zijn bestrijding. De duivel zoekt altijd je zwakke moment en je zwakke plek op. Iemand zegt vanmorgen: hou maar op. Hou maar op. Het is al zo moeilijk in mijn leven en ik heb al zoveel last van misschien wel psychische klachten of van lichamelijke klachten. En nu krijgen we vanmorgen ook nog te horen dat de duivel die momenten juist uitzoekt om met zijn aanvallen te komen. Het is om moedeloos van te worden. Gemeente, als dat uw reactie is vanmorgen, als u zegt: ik zou er moedeloos van worden, dan wijs ik u vanmorgen op het begin van onze tekst. Want we moeten wel zorgvuldig lezen. Wat staat er aan het begin van vers 1? Toen werd Jezus verzocht van de duivel. Nee, dat staat er niet. Toen werd Jezus van de geest, dat is de geest van God, weggeleid in de woestijn om verzocht te worden. En wat zegt dat? Dat zegt dit: dat de duivel niet zomaar met zijn verleidingen kan komen, maar dat hij alleen kan komen met zijn verleiding als de Heere God hem dat toelaat en hem er als het ware toestemming voor geeft. De duivel is een gevaarlijke leeuw, een gevaarlijke hond, maar hij ligt wel aan de ketting. En zeker, de Heere geeft hem soms speelruimte. En daar liggen voor ons misschien best vragen. Waarom doet de Heere dat? En waarom doet de Heere dat in mijn leven? Dat zijn niet altijd vragen waar we een antwoord op krijgen. Maar ziet u het aan het begin van vers 1... Toen werd Jezus door de geest geleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. Dat zegt ons: alleen als de Heere het toelaat, dan kan de duivel met zijn verzoeking komen. En dan kan die precies met zoveel verzoeking komen als dat de Heere hem toegestaan heeft. Denk maar, kinderen, denk maar aan dat voorbeeld van Job. Job die ook verzocht wordt door de duivel. Maar daar begint de duivel niet zomaar aan. Want Job is een kind van God en die ligt veilig in Gods hand. En dan gaat de duivel naar God toe. En dan geeft de Heere hem toestemming om Job te beproeven en om Job te verzoeken. Maar tot op zekere hoogte. En tot voor een beperkte tijd. En er komt een tijd dat het anders wordt in het leven van Job. En in dat alles gaat Gods genadewerk des te meer schitteren en oplichten. Ja, zegt iemand, maar als het dan niet is om ons moedeloos te maken, omdat uiteindelijk alles in Gods hand ligt en de duivel ook aan de ketting ligt voor Gods kinderen. Wat is dan de bedoeling van onze tekst? Waarom vertelt Matteüs ons dat de Heer Jezus in die omstandigheden verzocht wordt. En waarom laat Gods woord ons zien dat de duivel juist die omstandigheden opzoekt en gebruikt? Wel, gemeente, dat is om ons waakzaam te maken. Bent u, ben jij net zo waakzaam als dat Matteüs ons de Heer Jezus in onze tekst tekent? Want het heeft ons toch wel veel te zeggen dat we in vers 2 lezen: en als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had. De Heer Jezus heeft gevast, niet gegeten, al die 4 weken, nog meer zelfs, al die 40 dagen lang. Waarom vastte de Heer Jezus daar in de woestijn? Nou, zegt een jongere, ik denk dat er in de woestijn niet zoveel eten is. Toch is dat niet zo. Want Johannes de Doper heeft ook in de woestijn verkeerd. En in hoofdstuk 3 van Matteüs kunnen we lezen dat Johannes de Doper daar het woestijnvoedsel gebruikte. Sprinkhanen en wilde honing. Er was dus voedsel in de woestijn. En de Heer Jezus heeft er bewust van afgezien om dat voedsel te gebruiken. Hij heeft honger willen lijden. Hij heeft willen vasten. Waarom? Dan neem ik u in gedachten even mee naar Matteüs 17. Geschiedenis die ons beschrijft dat de Heer Jezus met 3 van zijn discipelen op de berg der verheerlijking is. En op een bepaald moment daalt hij met zijn discipelen van die berg af. En dan komen ze daar beneden en dan zien ze daar een hele menigte van mensen staan. En de Heer Jezus en zijn discipelen, ze lopen daar naartoe en dan zien ze waarom al die mensen bij elkaar gegroepeerd zijn. Want in het midden staat een man met zijn zoon. Die jongen, die is maanziek, bezeten van de duivel. En de discipelen staan erbij en ze staan wat hulpeloos te kijken. En die man, die ziet de Heer Jezus aankomen. En hij valt voor de Heer Jezus neer en hij vraagt het aan de Heer Jezus: wilt u mij alstublieft helpen en wilt u mijn zoon genezen? En dan doet de Heer Jezus dat. Die jongen die wordt met een enkel woord, een machtswoord van de Heer Jezus, genezen van zijn bezetenheid. De duivelse geest gaat uit de jongen weg. En dan een enkel moment later, als de Heer Jezus alleen met zijn discipelen is, dan staan daar 9 discipelen om de Heer Jezus heen. En die zeggen tegen de Heer Jezus: en wij hebben het ook geprobeerd toen u op de berg was. We hebben geprobeerd om die duivel uit te werpen, maar het is ons niet gelukt. En waarom hebben wij het niet gekund? En let u dan op het antwoord van de Heer Jezus. Dan zegt de Heer Jezus: dit geslacht, en daarmee bedoelt hij de duivelse geest, de duivelse machten, dit geslacht vaart niet uit dan alleen door bidden en, daar komt het, vasten. Ziet u wat vasten is? Vasten, dat wordt in Gods woord vaak genoemd in één adem met bidden. En samen, het bidden en het vasten, is dat een wapen in de strijd tegen de duivel en tegen de duivelse machten. Waarom vast de Heer Jezus in de woestijn 40 dagen en 40 nachten? Omdat hij op dat moment ook bidt en zich als het ware helemaal wil concentreren op het gebed, om zo te strijden tegen de duivel. Kent u diezelfde waakzaamheid in het gebed? Iemand zegt: betekent dat dat we dan een poos niet meer moeten gaan eten of drinken? Nou, gemeente, dat betekent het niet allereerst. Vasten betekent niet altijd dat je je moet onthouden van al het eten. Vasten betekent ook niet altijd dat je je moet onthouden van eten. Het zou ook iets anders kunnen zijn dat uw aandacht helemaal opslokt. Misschien uw computer wel, of jouw computer. Of je mobiel, of wat dan ook. En dat het eens een poosje uit moet. Omdat je stil moet worden voor de Heer en je handen moet gaan vouwen en moet gaan luisteren naar het woord van de Heer. En dan moet dat niet verstoord worden door hier een piepje en daar een binnenkomend berichtje. Daar zijn die zaken veel te heilig en ook veel te belangrijk voor. De vraag die onze tekst vanmorgen heel concreet aan ons stelt is: is er in ons leven het gebed en het biddend waakzaam zijn tegen de duivel en tegen zijn verzoekingen? En wordt ons gebed gestempeld door die beden die de Heer Jezus zelf zijn kerk op de lippen heeft gelegd toen hij het zei: leid ons niet in verzoeking? Bid je dat wel eens? Als je naar school gaat, of als je in de winkel staat, of voor je achter de computer gaat zitten, of als je met je vrienden weggaat: Heere, leid me niet in verzoeking, maar verlos me van de boze. Zo hebben we een ogenblik gelet op de achtergrond van de verzoeking van Christus, maar letten we vervolgens ook op de aanval in die verzoeking. Want we lezen in vers 3 dat de verzoeker tot hem komt. Als ik vanmorgen aan de kinderen die kunnen lezen zou vragen welke namen er voor de duivel gebruikt worden in onze schriftlezing, je moet maar eens zoeken thuis, dan worden er 3 verschillende namen genoemd. En vraag maar eens thuis aan je vader of je moeder, die je mag, als je die mag hebben, wat die namen nou precies betekenen. Misschien moeten ze het zelf ook opzoeken, dat zou kunnen. Misschien kunnen ze het je zo wel vertellen. Maar 1 van die namen wordt in onze tekst gebruikt, vers 3. Dat is de naam verzoeker. En dat betekent dus iemand die je op de proef stelt, die je uitprobeert, maar altijd met een kwade bedoeling. En dat is precies waar het de duivel om te doen is. Hij stelt mensen op de proef. Hij maakt het mensen moeilijk met de bedoeling dat mensen zullen vallen in de zonde. Dat mensen zullen struikelen en bij God vandaan gehouden worden of bij God vandaan getrokken worden. De verzoeker. Die naam die moet je ook eens onthouden. Onze ouderen. En zeker ook onze jongeren. Wat is de bedoeling van de duivel met je leven? Je verzoeken. Het gaat hem om je ondergang. Ook al spiegelt hij het je heel anders voor. Want hij houdt het je wel voor. In de wereld zul je geluk hebben. En als je het zoekt in de zonde, je bent maar 1 keer jong, dan zul je vreugde beleven. Maar er zit verzoeking in. Hij is de verzoeker. En dan lezen we in vers 3 dat die verzoeker tot Jezus komt. Betekent dat de Heer Jezus 40 dagen en 40 nachten alleen is geweest, zonder duivel? En dat na die 40 dagen de duivel pas komt? Nee, dat betekent het niet. Want de evangelist Lucas vertelt ons dat de Heer Jezus 40 dagen lang verzocht is geweest door de duivel. Hoe? Dat wordt ons niet beschreven. Waarschijnlijk moeten we denken aan allerlei zondige en ijdele en goddeloze gedachten die hij geprobeerd heeft bij de Heer Jezus in te werpen, zoals hij dat vandaag ook nog doet. Maar de duivel, hij heeft het in die 40 dagen knarsetandend moeten ontdekken dat hij op geen enkele manier vat krijgt op de Zoon des Mensen, op de Heer Jezus. En dan komt hij met zijn 3 scherpste pijlen, de 3 verzoekingen die ons beschreven worden. Dan komt de duivel ook heel openlijk naar de Heer Jezus toe. Zichtbaar. Hoe precies, in de gedaante van een slang of in de gedaante van een ander wezen, dat weten we niet. Dat moeten we ook maar niet proberen uit te beelden, want dat doet altijd afbreuk aan de ernst, aan het gevaar van de duivel. Maar hij komt in zichtbare gedaante naar de Heer Jezus toe. En dan stellen we het ons zo voor dat de duivel heeft gewezen naar een paar platte stenen die daar in de woestijn van Juda heel vaak op de grond te vinden zijn. En dan zegt hij tegen de Heer Jezus: indien gij Gods zoon zijt, zo laat deze stenen broden worden. Hoort u wat de Heer Jezus hier te horen krijgt uit de mond van de duivel? Indien gij Gods zoon zijt. Dat doet ons even denken aan die stem die zojuist uit de hemel heeft geklonken bij de rivier de Jordaan. Wat zei die stem? Deze is mijn zoon. Dat zei God de Vader. En de duivel komt en die trekt het in twijfel. Zoals hij altijd Gods woord in twijfel trekt. Indien, als u echt Gods zoon bent, ja, dan moet u die stenen in broden veranderen, want anders bent u het niet. De duivel trekt Gods woord in twijfel. Doet hij vandaag nog? Misschien wel in uw leven. Of in jouw leven. Als je in gesprek bent met een vriend of een vriendin en die zegt het tegen je. En geloof je dat nou echt? En moet je die tekst eens met die tekst vergelijken? Dat klopt toch niet met elkaar? Is het wel waar? Of misschien nog wel veel subtieler en veel gevaarlijker. Dat je leest in je Bijbel. En dat je die ontzaggelijk ruime tekst leest uit de 2e Petrusbrief. Dat God niet wil dat er enigen verloren gaan. Maar dat ze allen tot bekering komen. Dat staat in Gods woord. En je leest het. En als je het leest, dan vat je moed. Want je denkt, het kan misschien. Ja, het kan voor mij ook nog. Hoe zondig, hoe slecht ik ook ben. God wil niet dat ik verloren ga. En dan komt de duivel erbij en die zegt, ja, maar dat is niet waar hoor. Dat is niet waar. Want God heeft mensen uitverkoren en dat klopt toch niet met elkaar. Zie je wel, Gods woord is niet waar. En zo zei de duivel de twijfel. Indien gij Gods zoon zijt. En wat doet de duivel nog meer? Want er zit natuurlijk nog meer in die verzoeking. Indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Iemand zegt, wat is daar nu eigenlijk verkeerd aan? Dat de Heer Jezus die stenen die daar op de grond lagen, platte stenen die wel wat leken op broden uit de tijd van de Bijbel, dat de Heer Jezus die stenen in broden verandert en dat hij die broden ook gaat eten en dat hij geen honger heeft. Gemeente, we denken nog even terug aan wat er zojuist in de prediking aan de orde kwam. Als de Heer Jezus dat nu had gedaan. Als hij nu stenen in broden had veranderd. En hij had die broden opgepakt. En hij had ze naar zijn mond gebracht en hij was gaan eten. Ja, zegt iemand, dan had hij geen honger meer gehad. Maar dan had hij ook zijn vasten verbroken. En waarom vastte de Heer Jezus? Om te strijden tegen de duivel. Ziet u waar het de duivel om te doen is? De duivel wil dat wapen waarmee de Heer Jezus tegen hem strijdt. Het wapen van het vasten en het bidden. Dat wil hij op deze manier uit de handen van de Heer Jezus slaan. Maak van deze stenen broden en dan zult u geen honger meer hebben. Ja, maar hij bedoelt, dan zult u niet meer tegen me strijden. En dan zal ik misschien toch nog vat en grip op u krijgen. En u overwinnen. Dat zegt ook iets over de duivelslisten. Want Als de duivel met zijn listen en zijn aanvallen komt in het leven van een kind van God, dan komt hij meestal eerst niet met een grove of een grote zonde. Echt niet. Dan komt hij meestal in het begin met de bedoeling om je de wapens uit handen te slaan. En wat zijn de wapens? Gevouwen handen. Het gebed, het persoonlijke gebed in uw binnenkamer tot de Heere. En het luisteren naar het woord van God. En de duivel die zegt het. Maar nu ben je eigenlijk wel wat te moe. Sla het maar een keer over. Niet bidden. Niet Bijbel lezen. En de volgende dag. Joh, moet je kijken wat je nog allemaal te doen hebt. Je hebt het druk hiermee en daarmee. En de Heere begrijpt echt wel dat je druk hebt. Laat het nog maar een keertje na. Niet bidden, niet Bijbel lezen. En de derde dag, ja, dan heb je er eigenlijk niet zoveel zin meer in. En de vierde dag, als je geweten misschien gaat spreken door een preek of door wat dan ook, dan zegt de duivel, ja, maar je hebt het nu al een paar dagen niet meer gedaan. Nu kun je ook niet bij de Heere aankomen in het gebed. Laat het na. De duivel wil je de wapens uit handen slaan. En waar ik de wapens uit handen laat slaan en mijn handen niet meer vouw en de Heere niet meer zoek en het woord van de Heere niet meer lees en overdenk, weet u wat daar gebeurt? Daar wordt het pad geëffend voor zonde in mijn leven. Via dat pad komt de duivel altijd met de zonde, met zijn volgende verzoeking. Als u het vanmorgen herkent uit de praktijk. Als u misschien wel in de kerk zit. In zonde gevallen. Verachterd achteropgeraakt in de genade. Vroeger andere tijden. Zie eens, waar is het allemaal mee begonnen? Is het niet vaak met het nalaten van het leven. De gemeenschap met de Heere in het gebed. In het lezen van Gods woord. En daar ligt ook de weg terug, gemeente. Want laten we ons geen rad voor ogen draaien door de Satan. Als die het vanmorgen zegt. En nu hoef je niet meer bij de Heere terug te komen. Weet u wat de Heere zegt? Dat is zo'n ontzaggelijk rijk woord in Hosea 14. Bekeer u, o Israël. Want gij zijt gevallen. Bekeer u tot mij, de Heere, hij staat te roepen, te nodigen en te lokken tot mensen die gevallen zijn. En dat is geen reden om bij de Heere weg te blijven. Dat is juist een reden, zegt de Heere, om te komen, om tot hem te gaan roepen. We kunnen niet alles zeggen van die aanval van de duivel. Want ook het antwoord van de Heer Jezus op de verzoeking vraagt nog kort onze aandacht. Vers 4. Doch hij antwoordende zei. We zetten even een streepje onder dat woord antwoorden. Want dat geldt voor de verzoeking van de duivel. Die moet altijd beantwoord worden. Anders is die als een giftige pijl. Die in je lichaam blijft steken en die het gif blijft verspreiden. Een verzoeking moet niet genegeerd worden, die moet beantwoord worden. Aanvallen van de duivel doet u niet alsof hij er niet is en alsof hij niet gesproken heeft, maar beantwoord u die verzoeking. Maar dan komt het er wel op aan hoe. Want Eva heeft ook eens geprobeerd om de verzoeking van de duivel te beantwoorden. En u weet hoe ontzaggelijk dat is geweest. Laten we zien hoe Christus antwoordt. Vers 4. Doch hij antwoordende zei. Er is geschreven. Wat doet de Heer Jezus hier? Hij antwoordt met het zwaard van Gods geest, het welk is het woord van God. Dat is het wapen dat de Heere zelf aanwijst en ook zelf gebruikt hier. Hij antwoordt met een tekst uit Gods woord. En met dat scherpe zwaard van Gods woord slaat hij de aanval van de duivel af. Hanteren we dat wapen in de geestelijke strijd als u strijder mag zijn door genade. Kijk, daar is voor nodig dat we het woord van God lezen. Regelmatig lezen. Dat we het ook overdenken in de stilte. Dat we er veel mee bezig zijn. En dat we dat woord van God tot ons gebed maken. En dan kan het zijn dat je in februari van 2011, als de Heer het geeft, een woord leest en overdenkt. En dat je in juli of augustus van 2011 in de verzoeking terechtkomt. En dat de Heer dat woord, wat je toen gelezen had, in je gedachten brengt en dat het een wapen mag zijn. De oude Grieken hebben een verhaal, vele verhalen over de oorlog, dat weet u misschien, maar een van die verhalen gaat over een Griekse held die moet gaan strijden tegen een Trojaanse held, tegen een vijand. En op het eerste gezicht lijkt dat een hele gelijke strijd, want de helden, ze zijn ongeveer even sterk, even onverschrokken, even moedig. En ze hebben allemaal evenveel wapens. En toch, als de strijd ontbrandt in dat verhaal, dan blijkt het geen gelijke strijd te zijn, want de Griekse held krijgt door een onzichtbare hand voortdurend nieuwe wapens toegereikt. En met die nieuwe wapens verslaat hij zijn vijand. Het is maar een illustratie, gemeente, maar de Heere reikt in zijn woord wapens aan. En wat een dwaas zou ik zijn als ik die wapens, die zelfs de Heer Jezus in de strijd tegen de duivel gebruikt. Wat een dwaas zou ik zijn als ik die wapens liet liggen. En dan zegt de Heer Jezus, ja wat zegt hij? De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Daarmee grijpt de Heer Jezus terug op dat woord wat we zojuist gelezen hebben uit Deuteronomium 8. Waar Mozes aan het woord was. En op de grens van het beloofde land afscheid neemt van het volk Israël. En terugblikt op de 40 jaren durende woestijnreis. En dan zegt hij, de Heere heeft ons Israël beproefd en verzocht. Want er kwam honger. En toen zijn jullie, o Israël, gaan morren. Gaan murmureren. In opstand gekomen tegen God. En jullie riepen, waar is nou het brood? We hebben brood nodig. En toen hebben jullie moeten leren, Israël, dat een mens niet alleen maar leeft bij brood, maar dat de Heere door te spreken ook nog op een andere manier kan zorgen. Want de Heere sprak en toen regende het elke dag manna. En manna is geen brood, dat wordt wel eens gezegd, maar dat is ten onrechte zo. Dat is een soort korianderzaad. Maar dat kon wel dienen als voedsel. Als God spreekt, kan hij ook op andere manieren zorgen voor ons leven. Dat is wat de mensen in Israël tijdens de woestijnreis hebben moeten leren. Een mens zal bij brood alleen niet leven, bij die middelen waar wij direct aan denken, maar bij alle woord dat uit Gods mond uitgaat. En dat woord gebruikt de Heer Jezus nu tegenover de duivel. Hij zegt, duivel, jij hebt het over brood. Maar mijn Bijbel, Gods woord, zegt het anders. Een mens zal niet alleen leven bij brood. Mijn Vader die in de hemel is, die kan me ook op een andere manier van alle goed verzorgen. Ziet u, wat een vertrouwen van Christus als mens op zijn Vader. Een mens zal niet leven van brood alleen. Dat is misschien wel een preek voor u vanmorgen. Als het u ontbreekt in uw leven aan iets waarvan u denkt, ik heb het echt nodig. Ik kan niet zonder. Het is voor mij brood nodig dat ik dit of dat ik dat heb. En de Heere onthoudt het me. De Heere Jezus zegt het vanmorgen. Terwijl hij zelf hongert. Een mens zal bij brood alleen niet leven. Maar bij alle woord dat door de mond van God uitgaat. En met dat woord overwint Christus de duivel. Ja, zegt iemand vanochtend. Maar toen kwam er nog een tweede verzoeking. Want toen moest Jezus naar Jeruzalem. En toen kwam er nog een derde verzoeking. Want toen moest de Heer Jezus naar die berg. Waar vanaf de duivel de Heer Jezus al de koninkrijken van de aarde liet zien. Ja, dat is waar. En dan gaat de verzoeking nog door. Want dan moet de Heer Jezus nog een keer naar Jeruzalem. Om te lijden en te sterven. En als hij aan het kruis hangt, dan staan daar mensen op Golgotha die het hem toeroepen. Indien gij Gods zoon zijt, zo kom af van het kruis. Hoort u de stem van de duivel erin? Indien gij Gods zoon zijt, kom af. En de Heer Jezus, hij komt niet af. Hij overwint de duivel. Hij overwint de duivelse macht. Hij ontroont en hij triomfeert, schrijft Paulus in de Colossensebrief. En dan kan hij aan het einde van het Matthäus-evangelie inderdaad op een berg staan. En dan kan hij tegen zijn discipelen zeggen: mij is gegeven. Nee, niet door de duivel. Maar door mijn Vader die in de hemelen is. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En zie, ik ben met u. Ziet u hem staan, gemeente, vanmorgen? Die triomferende, die overwinnende borg en zaligmaker. En heeft hij waarde voor u. Voor jou. Van nature is dat niet zo. Weet u waar hij waarde krijgt? Waar ik mezelf door het ontdekkende werk van Gods geest leer kennen. Als een gevallen schepsel. Daar waar de Heere me ontdekt. Aan mijn dagelijks vallen. Aan mijn verloren liggen in de zonde. Daar waar de Heere me gaat leren. Dat ik nu nooit de duivel kan verslaan. En dat ik nu een open poort ben voor zijn aanvallen en voor zijn verzoekingen. En daar waar dat nood wordt in mijn leven. En daar waar de Heere me dan mee gaat nemen. Ja, terug gaat nemen. Niet naar de woestijn, maar naar het paradijs. Waar Adam en Eva voor de eerste, de beste verzoeking zijn gevallen. En het ongeloof zegt, ja, dat deden Adam en Eva. Maar waar de Heere je gaat eerlijk maken voor zijn aangezicht en waar hij je gaat inwinnen voor zijn wet en voor zijn overtuigend werk, daar zeg je, dat is mijn schuld. Ik in Adam gevallen en daarom nooit meer in staat om tegen de zonde te strijden. Kijk, daar krijgt deze strijdende en overwinnende borg waarde. Want daar mag het geloof. Wel eens steunen op hem en het wel eens zeggen. Ik lig zo vaak onder. En ik ben vanuit mezelf alleen maar een verliezer. En door genade een strijder geworden. Maar dan nog zo vaak onder in de strijd. Maar hij is de overwinnaar. En hij heeft overwonnen. Nee, niet voor zichzelf. Maar voor een strijdende en voor een in zichzelf verliezende kerk. De vraag is, gemeente, ziet u heerlijkheid in deze borg, in deze Christus die gestreden heeft ten voorbeeld, ja dat ook, maar ook in de plaats van zijn falende kerk? Hebt u hem nodig gekregen? Als u hem nog niet kent, o, bid de Heere of hij het u wil leren en of hij plaats wil maken in je hart en in je leven voor hem. Want alleen met hem, ja, is er wel de strijd. Maar mag de kerk ook wel eens zingen met de woorden van Psalm 56. En als ik roep, straks rugwaarts zijn gedreven, dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven, niets maakt mijn ziel vervaard. Amen.